Ja, dan zullen we nu vers voor vers door Ezechiël hoofdstuk 37 wandelen. De bedoeling is dat we dit uurtje hopelijk de eerste 14 versen kunnen doen. Het hangt ook een beetje van jullie honger af. Maar de vraag was in ieder geval, hoe staat het met Israël? En wat zal er van terechtkomen? Wat gebeurt er met de heerlijkheid des Heren? Komt het nog goed? Nou, er staat er in Ezechiël 37 vers 1. De hand des Heren was op mij en de Heren voerde mij uit in de geest. En zette mij neder in het midden eener vallei en dezelfde was vol beenderen. Ja, het uitvoeren in de geest, dat is iets wat we eigenlijk alleen bij Ezechiël vinden. En daarna alleen nog bij Johannes in het Bijbelboek Openbaring. En dat is ook weer zo'n hintje, zo'n referentie naar dat laatste Bijbelboek, waarin de openbaring van het Koninkrijk van de Heer Jezus Christus centraal staat. Hij voerde mij uit dus in de geest. Het was een visioen. Hij zag een bepaalde dingen en hij moest daar vervolgens over spreken. Nou, op het moment dat Johannes uitgevoerd wordt, dan bevindt hij zich, staat er in Openbaring 1, op de dag des Heren. En dan ziet hij bepaalde dingen. Nou, en we kunnen hieruit al afleiden dus dat het op een of andere wijze gaat dus over het koninkrijk en het herstel daarvan. Dat koninkrijk wat eenmaal is afgesneden in het verleden, waarvan men zich afvroeg, komt het nog goed met de belofte aan Abraham? Komt het nog goed met de belofte die aan David zijn gedaan enzovoorts? Want er is geen troon. En Ezechiël die wordt dan weggevoerd en hij werd gezet in een vallei. Het woordje vallei in het Hebreeuws, dat is het woordje bikra. En dat komt van het woordje baka. Ik weet niet of iemand dat wil opschrijven. Ik had het net met Pieter over. Als ik Hebreeuwse woorden opschrijf, dan doe ik dat aan de hand vaak van de letters. En dan is het een 70, een 100 en een 2. Maar als wat verder niet relevant is voor jullie, dan moet je het maar zeggen. Dan laat ik het achterwege. Je kunt het mij ook altijd achteraf even vragen. Maar zo'n woord kun je vervolgens opzoeken. Ik kijk dan altijd naar de grondbetekenis van dat Hebreeuwse woord. En ik kijk waar dat nog meer voorkomt. En vaak is de eerste keer dat zo'n woord voorkomt al veelzeggend. Dat geeft een bepaalde basisbetekenis aan zo'n woord. En dan leer je niet slechts dat een vallei iets is wat tussen twee bergtoppen zit. Of tussen twee heuvels is. Maar dat daar vaak nog een bepaalde geestelijke betekenis achter zit. En als je dan kijkt naar dat woordje bakka, dan wordt dat vertaald met de laagte, met een laagte, een vlakte dus. En de eerste keer dat we dat bijvoorbeeld zien is de vlakte van Sinjar. Dan ben je terecht bij Abraham en bij Lot. En wat je dan eigenlijk moet doen is die geschiedenissen daar bekijken en kijken wat voor rol die vlakte daar dan speelt. En dan ook daar blijkt weer dat het op een of andere wijze te maken heeft met de geschiedenis van Israël en de erfenis van Israël. En Lot kiest dan een ander deel dan Abraham. En er gebeurt aan het een en ander. Maar daar vinden we die vlakte dan voor het eerst. Het is ook een opening. Als je bijvoorbeeld hout klieft, bijvoorbeeld toen Abraham hout kliefde om zijn zoon te offeren, ja, dan ontstaat daar een opening. En dat is ook een bakka. Een opening die ontstaat. Het wordt ook vertaald met halve, bijvoorbeeld een halve sikkel. En het wordt veelvuldig gebruikt bij het klieven of het openen van de Schelfzee. Dat is hetzelfde woord. Eigenlijk is dat een vallei in het water die ontstaat. En voor de goede verstaander wordt dan al duidelijk wat een vallei betekent. Want het heeft te maken met een opening die ontstaat. Met een weg die ontstaat. Een weg die eigenlijk niet verder kon. Het volk Israël stond vast. Egyptenaren in de rug en de Schelfzee in het gezicht. En toen zei de Heer tegen Mozes, wat sta je daar nou? loop door. En zeg dat de Israëlieten je volgen. En hij strekte zijn staf uit en de zee die kliefde. En door die opening, door die vlakte die ontstond, kon het volk Israël ontkomen. En om een lang verhaal kort te maken, spreekt het op een of andere wijze dus over de dood waar het volk doorheen gaat. De weg die dwars door de dood leidt, waarvan de mens zegt, ja, daar stopt alles. Waarvan het volk Israël zei, van hier is onze weg afgesneden. En hier in Ezechiël, het koningschap, de heerlijkheid is afgesneden. Hier stopt het. Het kan niet verder. Wij zijn dood. En daar spreekt die vlakte dus al van. Maar vervolgens is daar een doorgang. Nou, en als we de vlakte in Ezechiël dan bekijken, dan is de eerste keer dat dat voorkomt in Ezechiël 3 vers 22... Ezechiël die moet dan ergens naartoe, namelijk naar de vallei. En het gaat me eventjes niet om de betekenis van Ezechiël 3, maar hij moet zich in ieder geval opmaken, hij moet weggaan, hij moet vertrekken en hij komt dan terecht in de vallei. Wat dus op een of andere wijze te maken heeft met de dood, maar daar zou de Heer tot hem spreken. En dat als ik een van de wonderen van Gods woord mag noemen zo, dan is dat toch dat God spreekt en er ontstaat leven uit de dood. De eerste keer dat God sprak, ontstond er licht uit de duisternis. Dat is het wonder. En dat is het wonder hoop ik in ieder geval allemaal persoonlijk kent. Wij waren dood, maar we zijn door dat rijke woord, door dat evangelie, tot leven gekomen. Nou, daar spreekt dus de vallei van. En daar spreekt de Heer dus vervolgens tot Ezechiël. Nou, en vervolgens vers 24, toen kwam de geest dus in hem. En hij stelde zich op. Want dat is wat het doet, hè. Als God begint te spreken, dan komt de geest en dan staat men op. Alleen het is leven door de dood heen. En daar spreekt dus de vallei over. En Ezechiël wordt dus in die vallei geplaatst, in Ezechiël 37. Daar komt het terecht. In Ezechiël 36 ging het over de bergen. En dat is mijn onderwerp vandaag niet, maar dat spreekt over het land waar Israël in geplaatst was. En die bergen zouden hun heerlijkheid verliezen. Het is hetzelfde verhaal, maar dan gaat het over het land wat door zou worden. En de vraag is, daar komt het nog goed? Nou, en hier gaat het over de vallei. Maar als de bergen spreken over het land, bijvoorbeeld in Ezechiël 36 vers 13... En laten we dat dan in ieder geval lezen. Zo zegt de Heere, Heere, omdat zij tot u zeggen, gij zijt een land dat mensen opeet en gij zijt een land dat uw volken berooft. Deze profetie wordt gericht tot de bergen van Israël, maar het gaat over het land. En dat land, dat staat bekend als een land wat zijn volk opeet. Ja, niet letterlijk, misschien soms letterlijk. Maar niet te vaak. Maar ja, het was een gevaarlijk land om in te wonen. Laat ik het daar dan op houden. Maar hier hebben we te maken met een vallei dus. En een vallei wordt gesteld tegenover de bergen. En dan moet je al concluderen, slechts door de vallei te benoemen, dat je hier dus niet te maken hebt met het land van het volk Israël, met het land Canaan, maar dat je op een of andere wijze te maken hebt met het buitenland. Dus niet in het land, maar buiten het land. En je hebt niet te maken met het volk Israël, maar je hebt eigenlijk te maken met heidenen. Want je bent buiten. En ik denk dat dat ook een van de problemen is die ik in het eerste deel benoemde, dat vaak wordt gedacht dat deze profetie gaat over het volk Israël nu in het land. Maar slechts het eerste vers suggereert al dat dat juist niet het geval is. Het gaat om het buitenland juist. En dat vervolgens is die vallei vol met beenderen. Met botten. En beenderen, dat is het Hebreeuwse woordje etsem. En dat komt van de stam atsam. En zal ik getalletjes noemen of niet? Als je voor degene die de aantekeningen maakt, dat is een 40, een 90 en een 70. het is geen bingo. Maar ik heb begrepen dat sommigen van jullie Hebreeuwse les krijgen van broeder Ad Leeuwagen. Van harte aanbevolen, heb ik vroeger ook gehad. Van broeder Ad Leeuwagen. Dus. Maar het woordje atzaam, dat betekent zoveel als je dat dan opzoekt als krachtig, machtig zijn. Sterkte dus, en je moet ook sterke botten hebben. Dat is de kracht van een mens. Als dat niet sterk is, als dat niet stevig is, dan zijn wij allemaal van die puddingen. Dat geeft ons de stevigheid waardoor we rechtop kunnen staan. Het is toch, ja, ik weet niet, in mijn omgeving, als je een weekdier wordt genoemd, dat is niet best. Toch? Er moet een ruggengraat in. Nou, dat is wat het is. Stevigheid, kracht, sterkte. Dat is atzaam. En Adam die werd geformeerd. En vervolgens wordt Eva, de vrouw, daaruit gevormd. En wat zegt hij dan? Dit is vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Atzaam van mijn atzaam. Dit is van mijzelf. En het wordt dus ook vertaald met hetzelfde of dezelfde. Etzem is hetzelfde. Het is van hetzelfde. Het is een eenheid dus. Een sterke eenheid die van hetzelfde is. Van dezelfde substantie is. Alleen het zijn botten. En bij botten is het zo dat als je een stapeltje botten ziet, dan weet je dat het ooit een mens was. Tenminste, daar ga ik dan even van uit. Maar je weet niet wie het was. Dus je vindt als het ware de essentie, maar je ziet niet de identiteit. Dat is waar botten over spreken, waar een geraamte over spreekt. De essentie dus, van binnen. Nou, en dan is de vraag natuurlijk weer over wie gaat het? Wie zijn die beenderen? Wie zijn die botten? En dan voor nu is het voldoende om te zeggen, dat staat in Ezekiel 37 vers 11. Hè? Van waar gaat het over? Vers 12, sorry. Of is het vers 11? Ja, vers 11, sorry. Daar staat hij. Mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Dus daar gaat het over. Zij zijn die beenderen. En wat op dit moment belangrijk is om te weten is, als er niets bij staat, als er geen beperking wordt genoemd, want we hadden het al over de splitsing van het rijk in 2 en 10 stammen, en die konden elkaar niet zien of luchten, dat is het tweede deel van deze profetie. Als er geen beperking bij staat, dan gaat het over heel Israël. Geen uitzondering. Daar kom ik straks nog wel op terug. Maar zij zijn die beenderen dus. Krachtig, maar zij missen de essentie of zij missen identiteit. Het is niet meer om aan te zien. En vervolgens ziet Ezekiel dat dan in de geest. Geest, dat wordt ook vaak vertaald met wind. Maar het was juist die geest die ervoor zorgde dat de vallei ontstond in de Schelfzee. De Heer die blies. Het spreekt over een krachtig werk met betrekking tot verlossing. En hij ziet hier in de geest dus een werk Gods met betrekking tot de verlossing of de herleving van Israël. Maar op dit moment ziet hij een dal vol dorre doodsbeenderen. En slechts op basis van dit ene vers kun je al zeggen dat het gaat over een ongelovig volk wat gerekend wordt tot de heidenen. Want het is in de vallei, in het buitenland. En het zijn beenderen, dus het is een volk, maar wat er van over is. Het mist namelijk de identiteit. Je weet dat het ooit dat volk was. En ik refereer nu naar de staat Israël zoals wij die staat nu kennen. Maar het is maar heel beperkt. Het is niet de volle glorie van zo'n volk. En ja goed, de vallei, dat dal, dat geeft dan uitdrukking aan de plaats, de tijd en de omstandigheden waarin dat volk zich bevindt. Namelijk buiten het land. Buiten de heerlijkheid van de bergen. En bergen spreken van koninkrijk. Buiten de heerschappij van het koninkrijk. En over de tijd, het gaat eigenlijk niet eens om het verleden. Al sprak Ezekiel tot de beenderen in het verleden. Het gaat eigenlijk over onze dagen. Die profetieën die gelaagd zijn, die op meerdere perioden vervuld worden. Het gaat over de toestand waarin dat volk zich tot op heden bevindt. We hebben daarover gelezen. Ik heb het aangehaald uit Johannes 3 en uit Handelingen. Het is nog steeds de toestand van het volk. Dat volk wat zich in een bepaalde situatie bevindt, wat ongelovig is en ten gevolge daarvan terechtgekomen is buiten Jeruzalem en buiten het land. Want die Babylonische ballingschap uit het verleden heeft zich herhaald. Jeruzalem is in het jaar 70 wederom gevallen. Het volk Israël, wat er van over was in die dagen, moest wederom vluchten. En vertrok naar het buitenland en werd verstrooid onder de heidenen. Waar die andere Israëlieten zich al eeuwenlang bevonden. En vervolgens is er officieel geen sprake meer van een volk of koninkrijk van David. En de vraag in het Nieuwe Testament, in Handelingen, is dus ook: Heere, zult gij in deze tijd het koninkrijk herstellen? En wat zegt de Heer dan? Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te kennen, hè? Maar gij zult bekrachtigd worden, enzovoorts. Dat is Handelingen hoofdstuk 1. Maar dat is dus de situatie van het volk Israël. En Ezechiël ziet dat in de geest. En vervolgens, hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom en ziet er waren zeer velen op de grond der vallei en ziet zij waren zeer door. Ja, die botten. Ezechiël kreeg een goed overzicht van de toestand van het volk Israël. Ze waren met zeer velen en ze waren zeer door. Het zag er niet best uit. En hij ging voorbij. Dat voorbijgaan trouwens, dat is het Hebreeuwse woord abar. Abar. En dat kennen wij zoals bijvoorbeeld van de Hebreeën. Heber. Maar dat betekent zoveel als doortrekken of overtrekken zoals het volk Israël door de Jordaan trok. Dat is abar. En dan kom je terecht aan de overkant, aan de overzijde. Nou, en zo heeft Ezechiël een zicht op het volk Israël, maar hij ziet als het ware door de geschiedenis heen van dat volk. En dan ziet hij eigenlijk de overkant, zoals je op een bergtop staat en zo naar beneden kijkt, dan zie je de volgende bergtop, maar je kijkt zo door die vallei heen. Nou, dat is eigenlijk het beeld wat Ezechiël heeft. Hij heeft een overzicht. En wat zag hij? Dat de botten zeer door waren. Dat woordje dor in vers 2, zeer door staat er, dat is het Hebreeuwse woordje jabes. Dat is een 300, een 2 en een 10. En het woordje jabes, of jabash, dat betekent dor, maar ook droog of een gemis aan vocht. Dorstig. En in de geschiedenis van de dagen van Genesis 1 vinden we dat bijvoorbeeld dat de wateren verzameld werden en dat het droge gezien werd. Nou, dat is Jabes. En toen die Schelfzee kliefde, ontstond daar een vallei. Maar het volk liep toen op het droge. Nou, ik had het al over de dood en de weg door de dood. Nou, dat Jabes bevestigt dat. Dat geeft een extra smaak of kleur aan de betekenis van die vallei. Het is daardoor. Er is geen leven in zichzelf. Het mist water, het mist vocht. Dor. En Jabes kennen wij als een plaats, ook in de Bijbel. Tegenwoordig een plaats in Jordanië. Maar Jabes was een plaats waarvan de inwoners zich overgegeven hadden aan Saul, aan koning Saul. Ze hadden een keer een beroep op hem gedaan en Saul hielp hen. En vervolgens waren zij schatplichtig geworden aan Saul. Maar u moet dat zelf maar eens voor uzelf nakijken. Maar Saul heeft alles te maken met de wet en de heerschappij van de wet. Saul die tegenover David stond. David als type van Christus en Saul als type van de wet. En die twee stonden tegenover elkaar. En de vraag was, hoe lang duurt het nog? Hoe lang zal Saul nog heersen? Maar er zou een moment komen, en Saul wist dat, dat zijn heerschappij weggedaan zou worden. De wet zou niet voor eeuwig heersen. Maar David zal koning zijn. Nou, en vervolgens is het Saul, of moet ik zeggen Saulus, die vervolgens David vervolgt. En dat duurt tot aan zijn dood. Nou, dus heel veel over te zeggen. Maar de Jabezieten in ieder geval, die zijn dus verbonden aan Saulus. En dat gebied van Jabes, dat bevindt zich ook in het gebied van Manasse, de stam Manasse. En Manasse wordt ook weer verbonden met Mozes. Je moet dat maar eens een keer navragen, maar dat is ook mooi. Maar als je de naam Manasse schrijft in het Hebreeuws, dan blijkt dat die N, die noem, dat die maar heel klein wordt geschreven. En het is altijd de vraag van, staat hier nou Manasse of staat hier nou Mozes? Nou, dat zijn van die dingen die wij in onze Nederlandse Bijbels niet meer terugvinden. Maar dat zit er wel degelijk in. Maar we hebben te maken dus met een volk wat terechtgekomen is onder de wet. Een volk wat terechtgekomen is in slavernij en daaraan ten onder is gegaan. En dat is dus de toestand, zeer dor. Het volk is geoordeeld ten gevolge van deze toestand. Nou, dan kom ik in vers 3. Nu we de toestand van het volk kennen, dan staat er: en hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide: Heere, Heere, gij weet het. Nou, hier vind je dus die term weer, mensenkind, zoon des mensen. Want het is Ezechiël die hier de zoon des mensen, de ware zoon des mensen, representeert. En hij zegt: Heere, Heere, gij weet het. Zullen deze levend worden? Ja, het is eigenlijk een retorische vraag. Natuurlijk zullen zij levend worden. Maar dat was nog niet zo. En Ezechiël zegt: gij weet het. En natuurlijk kun je dan zeggen: ja, zou Ezechiël bescheiden zijn hier? Ja, ik zeg maar niks, maar u weet het. Ik weet het eigenlijk niet. Maar gij weet het. Maar ik denk niet dat dat bedoeld wordt. Laten we eventjes in Psalm 40 vers 10 lezen wat daar staat. Want daar komt die term, gij weet het, voor. En ik heb het hier niet staan in mijn aantekening. Maar volgens mij is dat de enige plaats ook waar dat zo voorkomt. Dat kan iemand vast wel even nazoeken. Maar in Psalm 40 vers 10... lees eventjes vanaf vers 8. En ik hoop dat u de woorden terugherkent in de Hebreeënbrief. Hebreeën hoofdstuk 10. Waar ze spreken over de Heer Jezus Christus. En daar staat: toen zeide ik, zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Onderzoek de schriften, zei de Heer. Want deze zijn het die van mij getuigen. Dat zei hij in Johannes 5 vers 39, toch? Nou, hier staat: in de rol des boeks is van mij geschreven. Niet van ons, van hem. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. En Hebreeën, de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, dat doet de Heer nu. Sinds zijn opstanding uit de dood spreekt hij. En spreekt hij de grote daden Gods binnen die grote gemeente. Niet aan heel de wereld, maar slechts aan degene die hem toebehoren. En hij zegt dan: zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Nou, is de schrijver hier bescheiden? Nee, hier is het een uitbeelding, een getuigenis van geloof. Gij weet dat ik mijn lippen niet bedwing. Gij weet dat ik trouw ben en daarom spreek. En ik denk dat Ezechiël hier precies ook uitdrukking aan geeft. Het is een uitdrukking van geloof. Ezechiël zegt: gij weet dat ik dat geloof. Dat dat leven zal wederkeren. Dat u bij machten bent om te roepen. De dingen die niet zijn alsof zij waren. Dat u bij machten bent om leven uit de dood tot stand te brengen. Gij weet het. En dus zullen deze beenderen levend worden. Nou, Ezechiël is een gelovige. En dus zegt de Heer tot hem: profeteer over deze beenderen. Profeteer en zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoort des Heren woord. Hij moet profeteren. En we wisten al dat hij een profeet was, want dat staat in Ezechiël 1, vers 1 tot 3. De zoon van de priester. Maar dat profeteren, dat is het Hebreeuwse woordje naba. Naba, en dat is een 1, een 2 en een 50. Maar dat is niet slechts zomaar spreken, maar spreken namens de Heere. Het is een mond eigenlijk. En een snavel kennen wij dan ook als een nebbe. Toch? Dat is wat het is. Het is eigenlijk een Hebreeuws woord wat verbasterd is. En toen Mozes werd geroepen, zei de Heer tot Mozes in Exodus 7 vers 1. Zie, ik heb u tot een God gezet over Farao. En Aaron, uw broeder, zal uw profeet zijn, uw mond. Hij spreekt, en dat is wat Ezechiël ook zou doen. Maar als hij spreekt, spreekt hij dus namens de Heer. En is hij dus niet zomaar een mensenkind wat vanuit die lage positie iets mag doen. Maar hij geeft uitdrukking aan veel hogere geestelijke waarheid. En hij zegt dan dat hij tot die beenderen moet spreken. En wat moet hij zeggen? Hoort des Heren woord. Maar ook hier al, slechts uit deze opbouw van de woorden, hoort des Heren woord. Dat komen we toch vaker tegen. Als het woord des Heren in je komt, als ze dat zullen horen, dan zullen ze leven. Want horen in de Bijbel is niet slechts dat je geluid waarneemt. Dat is altijd goed voor de opvoeding. Hè? Als je kinderen vragen, waarom heb ik oren? Dan zeg je, om te horen. Maar de bedoeling, en we hebben net Psalm 40 gelezen, dus ik kan het makkelijk zeggen, daarom ligt het aan de oppervlakte, zeg maar. Maar als wij iets horen zouden, dan zouden wij ons daaraan onderwerpen. Dan zouden we gehoorig zijn. En daarom in de geschiedenisles leren we over de horigen, toch? Die ondergeschikt gemaakt zijn. Nou, en wij zouden dus horen, gehoorzamen aan het woord van God. Waarom? Onderzoek de schriften. Want deze zijn het die van mij getuigen en gij vindt het leven in de zoon. Dus als wij dat woord des Heren horen, of als deze beenderen zullen horen, dan zullen zij leven. En eigenlijk staat hier dus al, zullen deze beenderen levend worden? Ja, mits zij horen naar het woord des Heren. Dus als zij het woord des Heren horen en geloven, zullen zij leven. Het is gewoon het evangelie in de notendop. En die boodschap is eigenlijk van alle dag. Nou, in het verleden is dat mislukt, hè? Hoort. Uw God is één, hè? Hoort, Israël. Hij kondigde dat aan, hè, in Deuteronomium 6. Hoort, de Heer, uw God is één, is een ene God, staat er. Maar zij hoorden niet. Zij dachten, er zijn er nog veel meer. Maar op het moment dat zij zullen erkennen dat er slechts één Heer is, één God, dan zullen zij leven. Nou, en alzo staat er dan in vers 5. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen. Zie, als je dan hoort, als je het woord des Heeren hoort, als dat in je gehoor komt. Zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. Nou, we vinden een bepaalde structuur hier vervolgens. Zij zouden de geest ontvangen en zij zouden levend worden. En in vers 6 staat er dan nog bij. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken. En de geest in u geven enzovoorts. Dan blijkt dat er een bepaalde fasering in zit. Hoe zij levend zouden worden. Maar vervolgens in vers 7 en vers 8 wordt dat plan eigenlijk uitgevoerd. Dus het wordt eerst genoemd in vers 5 en vers 6 wat er zou gebeuren. En dan wordt het uitgevoerd. En dat is vaak iets wat we vaak terugvinden, zo'n structuur. Wat ik al zei, in Genesis 1 vinden we dat woorden gesproken worden. En God zeide, enzovoort. Maar vervolgens wordt het uitgevoerd in de geschiedenis van heel de schepping. En ja, ik ken niet iedereen van jullie vandaag, maar ik hoop dat je wel eens gehoord hebt van bedelingen. Maar als ik het altijd in een paar seconden moet uitleggen, dan zeg ik altijd, maar ga terug naar Genesis 1 en lees wat de Heer daar doet. Hij vormt de schepping in een aantal dagen. Maar dan zijn we op bladzijde 1 van de Bijbel. Maar als ik op de laatste bladzijde van de Bijbel lees, dan staat er, en daar was een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En eigenlijk spreekt die eerste bladzijde hoe God aan de hand van heel de wereldgeschiedenis in 7 dagen of in 7 fasen kopt van een oude schepping tot een nieuwe schepping. En wat je vaak ziet, met name onder gelovigen, is dat het er dan om gaat of Genesis 1 waar gebeurd is. En hoe dat samengebracht kan worden met de wetenschap. Is het dan creationisme of is het evolutionisme? En kan dat eigenlijk wel wat er staat? En vervolgens ben je je leven lang bezig met het bestuderen van de wetenschap en de Bijbel en te proberen om die twee samen te brengen. En vaak is de conclusie dan van, nou, we doen maar wat water bij de wijn. Het is allemaal niet zo letterlijk. Maar ik wil u wat anders zeggen. Als God spreekt in het verleden, dan gaat het niet slechts over het verleden, maar dan spreekt hij over de toekomst. En die dagen van Genesis 1 in het verleden, die spraken eigenlijk al over wat hij zou doen in de komende pak en beet 7000 jaar. Ik noem maar wat hoor. Het is niet zo dat die dagen allemaal even lang zijn. En die dagen die spreken gewoon over verschillende fasen in Gods heilsplan. Hoe hij komt van een oude tot een nieuwe schepping. En het eindigt met de rust. Het werk was volbracht. En het werk zal een keer volbracht zijn. Nou, daar ga ik verder dan maar niet op in. Maar er wordt gesproken en vervolgens wordt dat plan dus uitgevoerd. En dat is hier eigenlijk ook zo. Je vindt het trouwens ook bij de tabernakel. Mozes kreeg het bouwplan voor de tabernakel. Ellenlang uitgelegd. En vervolgens wordt het gebouwd. En krijg je de verhandeling weer opnieuw. Nou, dat is hier ook. En hij doet het in de geest. Ik zal de geest in u brengen en gij zult dan levend worden. Maar dat is door het gehoor. Dus waar de beenderen het woord des Heren horen, verschijnt de geest. En dat is ook weer een heel belangrijk thema in de oudtestamentische profetie. Soms lees je profetieën over dat de geest des Heren uitgestort zal worden. Bijvoorbeeld in Joël 2 staat er dan, en jongelingen zullen dromen en ze zullen gezichten zien enzovoorts. En dan zal ik mijn geest uitstorten over alle vlees. Dat zijn even mijn eigen woorden. En dan lees je daaromheen en dan weet je ongeveer wat er allemaal bij hoort. En dan lees je in een andere profeet en dan staat er niet dat de geest uitgestort zal worden, maar ik zal een nieuw verbond maken en ik zal mijn inzettingen in hun harten schrijven en ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn enzovoort. En dan lees je eigenlijk dezelfde beschrijving, alleen staat er niet geest, maar staat er woord. En dan mag u mij zeggen wat het verschil eigenlijk is. Want niemand heeft ooit een woord kunnen beetpakken. Toch? Nee, dat woord is geestelijk. En woord, dat is het wonderlijke juist van God die spreekt. Hij spreekt en het krijgt vervolgens een uitwerking. Nou, het woord zou woord van leven zijn. En dat wordt in de praktijk gesproken. Laten we lezen bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 10, vers 13. Romeinen hoofdstuk 10. Die is klassiek hoor, in dit verband. Want zij zouden dus horen, deze dorre doodsbeenderen. En hier in Romeinen 10 staat, vers 13. Want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Daar is veel over te zeggen, maar lees het in dit verband maar even als die zal leven. Die zal levend worden. Maar hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben. Ja, je moet wel weten wie je aan moet roepen. En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten degenen die vrede verkondigen. Degenen die het goede verkondigen. Daar heb je Jesaja. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest, want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar waar zij tot geloof komen en de naam des Heren aanroepen, zullen zij deel krijgen aan de geest. Want dat is wat Handelingen 2 ook zegt. Petrus, dat is ook trouwens zo, Petrus in Handelingen 2, daar verscheen toch de geest als tongen van vuur. Ze waren in die opperzaal en die geest die verscheen als tongen van vuur en zij begonnen te spreken. Nou, dat is wat het is. Als de geest begint te werken, dan begint men te spreken. En wat deed Petrus? Vervuld met de geest. Hij stapte naar buiten en hij begon een toespraak. En er kwam 3000 man tot geloof. Hij sprak het evangelie. Maar dat is het werk van de geest. En waar het evangelie vervolgens gesproken wordt en aanvaard wordt, daar wordt men toegedaan aan de Heere, staat er in Handelingen 2. Krijgt men deel aan de geest. En zo horen die twee dingen bij elkaar. En schrijf het maar op, maar in Efeze 5 vers 18 staat tot gelovigen gericht, wordt vervuld met de geest. Nou, de Pinksterbroeders zullen zeggen amen. Maar in Colossenzen 3 vers 16 staat precies hetzelfde. Maar daar staat, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Ja, hoezo is dat hetzelfde? Nou, in Efeze 5 vers 18 staat, als je vervuld wordt met de geest, dan zul je psalm zingen, dan zul je liederen zingen onder elkaar, dan zul je aangenaam zijn in je hart. Lees het zelf maar. En in Colossenzen 3 vers 16 staat, als het woord van Christus rijkelijk in je wordt, dan zal je psalm zingen, dan zal je vervuld zijn met aangenaamheid in het hart, enzovoort. Precies hetzelfde. Want die twee horen bij elkaar. En beide kun je niet beetpakken, beide kun je niet zien, maar beide hebben hun werking. Nou, en waar dit volk, deze verzameling door het doodsbeenderen het woord hoort en dus daardoor aanroept wat zij horen, namelijk de Heere, de naam des Heren aanroepen, daar zullen zij levend worden en daar zullen zij deel krijgen aan de geest. Maar in de praktijk wordt hen dus het evangelie verkondigd. En ja, we hadden het er al over de toekomst van Israël. Daar zal de gemeente een grote rol in spelen. Want wij zijn nu gesteld tot een pilaar en vastigheid der waarheid. En wij zouden het evangelie verkondigen. En een van de belangrijkste taken van de gemeente is dat er straks een overblijfsel uit Israël bewaard kan worden. Als de gemeente er nu niet is, dan is het evangelie zoek. De gemeente speelt daar een hele belangrijke rol in. Nou, maar hoe gaat het dan in zijn werk? Want die dorre doodsbeenderen, die zullen dus levend worden en de geest die zal in hen komen. Maar het zal niet één op één zo plaatsvinden. Want in vers 6 wordt er gezegd dat het in een bepaalde volgorde gaat. Want er staat, ik zal zenuwen op u leggen. En vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven. En gij zult dan levend worden. Dus die geest die komt dan later pas. Nou, er komen weer een paar getallen. Eerst wordt er gesproken over zenuwen. En dat is het Hebreeuwse woordje gid. En dat schrijf je met een 4, een 10 en een 3. En dat wordt op andere plaatsen vertaald met, niet zozeer met de zenuw, maar met spier. Of met een snaar. Want een snaar zorgt ervoor dat er een verbinding in het muziekinstrument tot stand komt waarmee je geluid kunt voortbrengen. Dat er trillingen kunnen ontstaan. verbinding. En dat is ook de betekenis van wat een zenuw is in de Bijbel. Het zou verbinding tot stand brengen. Communicatie. Jacob werd juist geraakt aan zijn zenuw bij de jabok. Hij werd mank. Daar werd een deel van de communicatie verbroken. Een deel van de verbinding viel daar weg. Maar dat spreekt weer over de geschiedenis van Israël. Daar kun je een andere dag over praten. En in Jesaja 48 vers 4 wordt Israël een hardnekkig volk genoemd. Want de nek wordt ook doorgaans vertaald met dat woordje giet. En dat is de verbinding tussen het hoofd en het lichaam. De nek. En daarom, als je halsstarrig bent in de Bijbel, dan ben je dus ongelovig. Want dan is er geen verbinding tussen het hoofd en het lichaam. En dan doet het lichaam allerlei gekke dingen. Ze zeggen toch wel eens, gewoon onder ons Nederlanders, eerst denken dan doen. Nou, dat is precies de Bijbelse volgorde. Want Christus wordt ons voorgesteld als het hoofd en wij zijn het lichaam. En vervolgens zou het hoofd het lichaam besturen. Maar op het moment dat het lichaam op de plaats van het hoofd gaat zitten, dat is al een hele rare situatie natuurlijk, maar dan krijg je dus de gekste dingen, dan is het out of control. En de nek is als het ware de verbinding. Dat spreekt eigenlijk over geloof daarin. En het volk Israël wordt dan hardnekkig genoemd. Het zit vast, er is geen verbinding. Dat zijn de zenuwen. Dus er moet eerst een verbinding tot stand komen. Vervolgens hebben we dan vlees wat erop komt. Ik zal vlees op u doen opkomen. En vlees, dat is op zich een interessante, want hier houden ze van vis. Maar vlees is het Hebreeuwse woordje bazar. Dat is een 200, een 300 en een 2. En nou, natuurlijk, dat wordt vertaald met vlees en op andere plaatsen ook. Hè. Dit is vlees van mijn vlees, been van mijn gebeente. Maar dat is dus wat we in Jesaja 40, laten we dat dan maar even lezen. We hebben het ook in Romeinen 10 zojuist gelezen. Maar in Jesaja 40 vers 5 vinden we die term dan terug in het Hebreeuws. Dat hoofdstuk waarin er een kentering komt in de boodschap van Jesaja. En dat begint dan met troost, troost, mijn volk zal uw lieder God zeggen. En de vertroosting spreekt altijd over een nieuw begin. Over een nieuwe situatie die beter is dan de voorgaande. Nou, dan gaat het over een stem. Vervolgens in vers 2 en 3. En dan staat er in vers 5, de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Hey, dat is de vraag ook in Ezechiël. En alle vlees, bazar, tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Want God spreekt en het volk zal levend worden. Een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is als gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort. De bloem valt af, de beenderen zijn zeer dor. Als de geest des Heren daarin blaast, voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Precies hetzelfde, hè? Ik hoop dat u dat ziet. Maar er staat er in vers 9, O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Want het volk zal levend worden. Maar als niemand spreekt, hoe zouden zij dan aannemen? Nou, hier staat, O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. En dat is ook bazar. Het is niet alleen vlees, het is ook verkondigen van het goede woord, van het evangelie, van de boodschap. Iets formeler is het verkondigen van een boodschap van iets wat van tevoren beloofd is. Iets wat men kon verwachten. Zoals een vrouw die zwanger is en dan verwacht je na 9 maanden leven. En op het moment dat het leven verschijnt, dan mag dat gevierd worden. Nou, zoiets is het. Dat is wat bazaar is dus. Je kunt het dus zeggen, vertalen als een goede boodschap, maar daarmee is het dus ook de belofte van een goede tijding. En dat is bazaar. En zo zie je dat er vlees wordt genoemd in Ezechiël, maar dat via dat Hebreeuws er veel meer waarde aan wordt gegeven. Dan dat het slechts vlees is en een plaatje is wat Ezechiël ziet. En dan wordt er vervolgens een huid overeind getrokken. Ik ben weer in Ezechiël 37 vers 6. Ik zal een huid over u trekken. Het Hebreeuwse woordje voor huid is het woord or. Met één O. En dat schrijf je als een 200, een 6 en een 70. Die 6 die hoort er soms niet bij, maar dat doet nu even niet ter zake. Maar dat wordt op een andere plaats vertaald met vellen. Adam en Eva die hadden schortjes nodig. En de Heer zei van nee, dat is niet goed, die vijgenbladeren. Toch? En hij maakte rokken van vellen voor hem. Nou, die vellen, dat is oor. Het werd als het ware door de Heer gemaakt, maar daarmee konden zij hun naaktheid bedekken. Maar vervolgens zijn die vellen dus zichtbaar. En dat is precies wat het ook is. Het spreekt over een zichtbare verschijning. Dat is wat die vellen, waar dat voor staat. Een zichtbare verschijning. En het is niet de bedoeling dat je naakt zichtbaar bent, maar dat je bekleed bent. En daarmee spreekt het van de wandel van de mens. De huid. En op het moment dat er een huid is getrokken over dit lichaam, ja, dan kun je ook echt zien wat het is. Dat woordje or, dat kennen we ook nog als een persoon, maar dan is het de figuur van er. En die vinden we in Genesis hoofdstuk 38 als de eerste, of de man van Tamar. Dochter van Juda. Of de eerstgeborene van Juda, sorry. En deze R, er had nog wat broers, hè? Eentje heet Onan. En die had er nog eentje. Die ben ik even vergeten. Oh ja, Sela. Maar deze R, die deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Of hij was kwaad en de Heren doodde hem. En de vraag is daar ook weer, wat moet er terechtkomen van de erfenis van Juda? Prachtig, te midden van de geschiedenis van Jozef. Ook weer voor een andere keer. Maar hij spreekt over de wandel van het volk Israël. De zichtbare verschijning van dat volk. Alleen dat was niet best. Hij spreekt van de geschiedenis van Israël. En dat zit in die huid dus. En dan kom je vervolgens bij het laatste aspect en dat is de geest. De geest, wat ook wel eens vertaald wordt met wind, maar, of met adem. Maar Adam die werd gevormd uit het stof der aarde, dat is de eerste keer ongeveer. En de Heere blies de levensadem in zijn neus en hij werd vervolgens tot een levende ziel, staat er in Genesis 2 vers 7. Alleen bij Adam liep het verkeerd af. Maar wat zegt het woord in 1 Korinthe 15 vers 45 via de apostel Paulus? Ik ga er niet naartoe, want er staat gewoon hetzelfde als in Genesis 2 vers 7. Maar daar staat, Adam werd weliswaar tot een levende ziel. Maar de laatste Adam, wie is de laatste Adam? Dat is de Heer Jezus Christus. Die werd tot een levendmakende geest. Dus hij werd niet zelf leven, hij kon zelfs leven doorgeven. En als het goed is, is het dat het leven wat wij allemaal delen. En dat is een van de wonderen van de prediking van het woord van God. In de wereld werkt dat maar heel beperkt. Maar je kunt het evangelie verkondigen, je kunt het leven doorgeven. En je raakt het zelf niet kwijt. Dat is toch prachtig? Je kan je geld maar één keer uitgeven. En Petrus die wist dat. Die zei, goud en zilver heb ik niet. Daar was hij al kwijt. Maar dit is wat ik u geef. Sta op. Opstanding, leven. En dat kun je doorgeven. Dat is dat brood van die spijziging wat niet opraakt. Dat woord van God. Nou, en daar spreekt de geest van. Dat nieuwe leven. Alleen het is verborgen. Want geest kun je niet zien. Als je het wel ziet, dan klopt er iets niet. Ja. Maar goed, het was dus de Heer die die geest ontving toen hij opstond uit de dood. En wat deed hij als levendmakende geest? Ik haal maar wat dingen erbij nu hoor. Hij kwam in de opperzaal en hij blies op de discipelen. Ontvang dat leven ook. En Israël zal dat ook ondergaan. En dus toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde en ziet een beroering. En de beenderen naderden elk been tot zijn been. En hier wordt het dan uitgevoerd. Het plan krijgt gestalte. Ezechiël profeteert en er kwam geluid, een beroering. Dat woordje geluid, dat is het woordje call. En dat kennen wij als het Engelse to call. Dat schrijf je met een 30, een 6 en een 100. Maar dat wordt ook vertaald met een stem. Er klonk een stem. Een proclamatie. Maar het effect was dat er beroering was. En beroering, ja, er staat hier beroering. En dan denk je, staat er iemand in een pot te roeren? Maar dat wordt gewoon vertaald met aardbeving op een andere plaats. Dat is wat het is. Schudden. En het grappige is, of het wonderlijke is, dat als er beroering is, dan vallen dingen normaal uit elkaar. Als je maar hard genoeg schudt aan de boom, dan valt alles eruit. Maar hier komen juist de botten bij elkaar. Het is tegendraads. Het is wonderlijk. Het wordt als het ware goed gezeefd. En het goede blijft achter. En als we dan in dit kader, in het kader van de profetieën lezen, dan wil ik toch met u even bladeren naar Amos 9, vers 9. Want daar komt die beroering voor. Amos hoofdstuk 9. Zonder hier te diep op in te gaan. Amos die heeft meer te maken met de 10 stammen, met Israël, dan met het Joodse volk. En hij heeft ook veel te maken met de dagen waarin wij nu leven. En er staat op een gegeven moment in Amos 9, vers 9. In vers 8 staat dat hij het ganse huis Jacobs, of het huis Jacobs niet ganselijk zal verdelgen. Er is dus hoop. Want ziet, ik geef bevel en ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden. Nou, daar heb je dat. Schudden. Beroeren. Ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden. Gelijk als zaad geschud wordt in een zeef en niet één steentje zal ter aarde vallen. Oftewel, de Heere waakt over zijn volk. En er zal een moment komen dat hij zijn volk weer verzamelt, terwijl het nu onzichtbaar is, verstrooid onder de heidenen. En dat is iets wat alleen God kan. Hij zal waken. Hij heeft namelijk gesproken. Hij heeft het woord gesproken met betrekking tot de schepping en met betrekking tot zijn volk. En hij houdt zich eraan. Hij is betrouwbaar. En hij zal eenmaal dat volk weer verzamelen uit de heidenen. En waarom zeg ik dat zo? Nou, deze woorden worden aangehaald in Handelingen 15. Handelingen 15. En daar in Handelingen 15 is de vraag: moeten heidenen leven op de Joodse leefwijze, volgens de Joodse leefwijze, moeten zij zich aanpassen aan de Joden en met name de gelovigen uit de Joden, moeten zij besneden worden, moeten zij zich aan de spijswetten houden. En om een lang verhaal kort te maken, dan zegt Petrus op een gegeven moment in vers 10, joh, wat verzoekt gij God om een juk op de hals van de discipelen te leggen, hetwelk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen? Wij weten toch waar de wet toe leidt? Wij weten toch wat een last dat is? Dat hebben wij nog onze vaders kunnen dragen. Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En die, dat zij, dat zijn de heidenen. En de conclusie is dus dat gelovigen die tot de gemeente worden toegevoegd niet op Joodse wijze vervolgens moeten leven, maar juist dat de Joden zalig zouden worden op heidense wijze. En dat was een klap in het gezicht van het Joodse volk in die dagen. Want hier wordt gesuggereerd dat niet de wet zalig maakt, maar slechts geloof. Want dat is wat die heidenen deden. Zij konden niks brengen. Zij hadden vieze handen. Zij waren namelijk niet kosher. Maar zij geloofden met het hart. En Petrus zegt, ja, wij moeten zalig worden op hun wijze. Door geloof. Nou, en dan wordt het stil natuurlijk. Dat staat ook in vers 12. En vervolgens gebeurt er het een en ander. En dan staat er in vers 13, nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus, zeggende, mannenbroeders, hoort mij. Simeon, maakt even niet uit welke, heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Een volk aannemen voor zijn naam. Ja, God verzamelt een volk uit de heidenen voor zijn naam. Een volk dus wat voor hem bestemd is. En dat doet hij niet in het land, maar buiten het land. Niet onder de Joden, maar onder de heidenen. Oh, daar was dat andere deel van Israël naartoe verstrooid. Ja, daar verzamelt hij dan. En in Amos 9 vers 9 stond juist dat hij Israël zou zeven onder de heidenen vandaan. En een van de conclusies die je moet trekken daaruit is dat op een of andere wijze dat volk wat nu wordt verzameld voor zijn naam, dat dat betrekking heeft op Israël. En hiermee stemmen dus overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is. Nou, we hebben Amos 9 vers 9 gelezen. Maar daarna zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is wederopbouwen. Dus God zou eerst de heidenen bezoeken en een volk verzamelen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren en alsnog de belofte aan Israël op aarde vervullen die bijvoorbeeld aan David beloofd waren. Want het opbouwen van de tabernakel van David, dat wordt ook in een andere vertaling de vervallen hut van David genoemd, dat spreekt over dat koninkrijk wat zijn heerlijkheid verloren heeft, waar Ezechiël ook over spreekt. Maar hij zal het wederopbouwen. En hetgeen daarvan verbroken is, wordt gebouwd. En hij zal het wederoprichten. Maar dan ben je dus na deze. En in deze dagen wordt er nu een volk verzameld voor zijn naam. En straks komt hij dan weder om dat volk Israël op aarde zijn koninkrijk te geven. En dan zal het alsnog fungeren als een priesterlijk koninkrijk. En daarna, opdat de overblijvende mensen, de volken, de Heere zouden zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. En hier vind je een prachtige samenvatting in slechts 3-4 versen over het heilswerk van God sinds de opstanding van Christus. Hij zal eerst een volk verzamelen voor zijn naam. Dat kennen wij als de gemeente. En daarna zal hij wederkeren om alsnog de belofte te vervullen aan David en aan Israël. En daarna zal dat volk als priesterlijk volk evangeliseren en zullen de heidenen ook tot geloof komen. of niet, maar dan zullen zij niet meer behoren tot dat koninkrijk. Nou, en daar vinden we dus een prachtige betekenis van wat het is dat er een beroering zal komen. God zal zijn volk zeven uit de heidenen. En ja, het wordt ook vertaald met aardbeving. En wat verwachten wij aan het einde van de 70ste week in de toekomst? Dat er een aardbeving zal zijn, hè? Dat er een beroering zal zijn. En dan zal je zien dat dat volk wat er nu is in het land, dat dat zal uittrekken. Maar dat is slechts een beperkte vervulling dus van wat de Heer eigenlijk in heel onze bedeling doet. Hij verzamelt nu een volk. En straks zal het tot een climax komen. Dan zal er inderdaad een aardbeving geschieden. En dan wordt dat volk geroepen. En dat kool. Een beroering. Er werd een geluid. Er wordt geroepen. Dat volk wordt dan samengeroepen. Alleen, dat duurt nog even. Want als Ezechiël kijkt naar de vervulling van die profetie, dan blijkt dat er zenuwen waren. Dat er vlees was. Dat er huid was, maar er was geen geest. Dus er is iets. En daar zullen we het dan straks verder over hebben. Want het is tijd.